Het lied dat we net gezongen hebben. En ik heb het niet afgestemd met de band, maar het is echt precies in lijn met het thema vandaag. Het bloed van Jezus. En misschien denk ik wel van ja, wat houdt het nou in? Of misschien denk ik van ja, ik heb het al 10 keer gehoord. Maar vandaag wil ik je meenemen in een verhaal wat misschien even een stukje extra van het leven en het lijden en sterven van Jezus bekend bij je maakt. Want we gaan natuurlijk richting Pasen. Pasen, het lijden en sterven van Jezus Christus. En wat ik zo graag wil doen, het verhaal van Jezus, dat is zo rijk. Het is zoveel rijker dan je ooit kunt bedenken, dat je ooit hebt gehoord. Het is zoveel groter, het gaat zoveel dieper. En wat Jezus daar heeft gedaan, lieve mensen, het is ongekend. En het is ook niet toevallig hè, wat er om overkomen is. En ik wil je vandaag gewoon even een stukje meenemen in een ander perspectief wat je ooit misschien gehoord of ervaren hebt. En vergeving, daar begint het mee. We mogen bij God komen en onze zonden mogen vergeven worden. Maar als je dan die vergeving hebt ontvangen, dan begint het echte leven pas. We mogen het vergeving ontvangen, maar dat is pas de eerste stap in het leven met Jezus. Het eindigt niet met van, nou goh, ik ben vergeven, ik heb God aangenomen en mijn ticket naar de hemel is binnen. Mijn toegangsbewijs heb ik en nou mooi, ik heb een mooi vergeven leven ontvangen. Nee, vergeving, dat is een kostbaar cadeau. Daar begint het mee. Het tussen jou en God wordt het in orde gemaakt. En dan begint pas je leven met God op deze aarde. Je wordt vervuld met de Heilige Geest. Je mag mensen bemoedigen. Je mag bidden voor mensen. Wonderen, tekenen, genezing, bevrijdingen. Het Koninkrijk van God op deze aarde brengen. Want lieve mensen, er is heel veel duisternis in deze wereld. Amen. Ja, misschien ook in je eigen leven. Misschien bij dat van je buren. Misschien bij de mensen die je kent. Of lees de krant, lees de televisie. Er is heel veel duisternis. En het is nodig dat mensen die weten dat ze vergeven zijn, vol zijn met de Heilige Geest, het Koninkrijk van God gaan brengen. In je eigen stad. We hebben echt een hart voor Zutphen. En we willen dat Zutphen tot leven gaat komen. Zoveel mensen zijn verdwaald in Zutphen. Die zoeken het allerlei dingen. Maar de enige plek, de enige ware bron is Jezus Christus. En ik ga er wat vandaag over delen met jullie. En ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ik begin met een kwetsbaar verhaal, een persoonlijk verhaal van mezelf. Een aantal jaren geleden, nou ja, ik denk al 20 jaar geleden, ik ben ook een stukje ouder. Maar daar is iets gebeurd en ik ben er niet zo trots op. Maar ik deel het toch om het gewoon iets over, dat we er iets van kunnen leren. Ik denk dat ik een tiener was. En ik kende een meisje bij ons uit de buurt. En ik had wat tegen dat meisje gezegd. En nou, het was niet zo enorm schokkend of heel erg als ik het hier zou noemen. Dat doe ik niet. Dan zou je denken van, nou, valt misschien nog wel mee. Maar het gaat niet om wat ik zei. Het gaat om wat het bij haar deed. Het raakte haar. Ze raakte gekwetst door wat ik gezegd had. En ik wist dat. Mijn woorden, ook al zou je misschien zeggen, nou, het valt er mee. Ze hadden haar geraakt. En er was iets tussen mij en haar veranderd. En elke keer als ik haar tegenkwam, en ik kwam er helaas best heel vaak tegen, dan voelde ik van, oké, dat zit niet goed. Tussen mij en haar, er is iets gebeurd. Ik moet dat opruimen. Maar ik vond dat heel ingewikkeld. Dan ga je daar als tiener naar een andere tiener toe die je beschadigd hebt. En dan zeg je, ja, sorry, ik had het niet moeten zeggen. Ik vond dat echt heel lastig. Dus, ik was toen op vakantie ergens, volgens mij in Katwijk, lekker in de duinen. En ik had toen een mooie nieuwe mountainbike gekregen en ik fietste lekker op mijn mountainbike door de duinen heen. En ik zei tegen God, ik zei, Heer, ik beloof u dat er een dag komt, binnenkort, dat ik haar mijn excuus zal aanbieden. Ik zal haar vergeving vragen voor wat ik heb gezegd. Nou ja, en ik vol goede moed, de zondag daarna zag ik haar weer, op een andere plek zag ik haar weer. En elke keer, dan durfde ik het niet. En elke keer werd ik aangeklaagd. Dus ik zag haar, dan voelde ik me niet goed. Maar ook als ik haar niet zag, dan werd ik elke keer bij haar bepaald. Ze kwam elke keer bij mij naar boven, weet je wel? En zo werkt God niet, hè? Zo werkt God niet. God werkt op een manier dat je overtuigd wordt om het in orde te maken. Maar de vijand, wordt ook de aanklager genoemd, die klaag je aan. Ze zei, Willem, je bent slecht. Kijk wat je gedaan hebt, kijk hoe je haar beschadigd hebt. En dat bleef in mij rommelen. Dus soms dan dacht ik een paar weken niet aan haar. Maar soms dan dacht ik dagelijks aan haar. En soms dan meerdere keren per dag. En soms weer een paar maanden niet. En soms dan zag ik haar weer. En elke keer werd ik getriggerd. En het was zo'n enorme last. Ik voelde gewoon, Ik had dus een dubbele last. Ik had haar beschadigd en ik had het God beloofd. Nou, dan zit je dubbel klem hoor. Dan zit je echt dubbel klem. Je kan geen kant op. Dus ik moest het in orde maken. Maar ik durfde niet. Ik was ook heel eigenwijs. Ik had allemaal weerstand. Ik heb het proberen weg te bidden. Ik zeg, Heer, vergeef mij. En dan probeer ik het met gebed tussen God en mij op te lossen. Weet je wel, dat ik niet naar haar toe hoefde. Maar mijn belofte aan God hield stand. En mijn schuld tegenover haar bleef overeind staan. En uiteindelijk heeft het 14 jaar geduurd. 14 jaar ben ik eigenwijs geweest. Heb ik me verzet tegen God. En heb ik gezegd, ik ga het niet doen. Ik durf het niet, ik wil het niet, ik doe het niet. Het is niet nodig, ik bid het wel weg. Maar 14 jaar lang bleef het in mijn gedachten terugkomen. Wat een last, wat een lijden van binnen. Tot de dag dat ik wedergeboren werd. Ik had een ontmoeting, ervaring gehad met Jezus. Mijn hele leven kwam op de kop te staan. En gelijk kan dat mij zweren in mijn gedachten. Oké, als ik het nou niet doe, dan kom ik er nooit meer vanaf. Dus 14 jaar later, ik zag haar nooit meer, heb ik haar volgens mij gebeld. Ik heb haar gebeld. En toen zei ik van, nou, goh, weet je het nog van 14 jaar geleden? Ja, zus, dat weet ik nog. Ik zei, oh, shit. Oké. Ik had gehoopt dat ze, oh, weet ik niet meer, weet je wel. Maar ze wist het nog precies. Ze wist nog precies waar het over ging. Dus ik heb haar gebeld, ik ben naar haar toe gegaan en ik ging daar echt als een heel klein jongetje. Ik ben groot fysiek, maar ik kan ook klein zijn hè, van binnen. Ik ging daar naar binnen en ik zeg, nou ja, ik weet niet precies hoe het ging. Maar ik heb in ieder geval gezegd dat ik het niet had moeten zeggen. Ik heb mijn excuus aangeboden, een vergeving gevraagd en ik heb het in orde met haar gemaakt. Maar wat gebeurde nou? Ik ging naar buiten toe, uit haar huis, nadat ik dat gezegd had. En ik voelde mij zo enorm bevrijd. Hè. Er kwam echt een enorme last viel van mij af. De last die ik 14 jaar lang bij me had gedragen. Mijn belofte aan God dat ik het in orde zou maken. De vijand die me aanklaagde. Willem, kijk hoe waarloos je bent. Die maakt niet in orde. Je hebt een meisje beschadigd. En al die gedachten die de vijand heel graag in je gedachten plant. Was ik gewoon vrij van. Dus na 14 jaar was ik vrij van al die gedachten, dat enorme gewicht. Ik heb het in mijn dagboek opgeschreven, ik hou een dagboek bij. En honderden pagina's sommet de dingen die ik heb meegemaakt met God. De mooie dingen, de diepe dingen, de kwetsbare dingen. Ik heb erin gezet, vandaag voel ik mij 1000 kilo lichter. Halleluja. Wat een krachtige sleutel is vergeving. En weet je wie die sleutel in zijn hand heeft? Dat ben je zelf. Dat ben je helemaal zelf. Er zijn 3 vormen van vergeven. 1 is vergeving vragen voor de dingen die je niet goed hebt gedaan aan God. Heer, vergeef de dingen die ik niet goed gedaan heb. Dat is nummer 1. De 2e is vergeving vragen aan een ander. Erkennen dat je fout zit. Nummer 3. Jezelf vergeven. Jezelf vergeven. Want soms kunnen we hele domme keuzes maken. Dan kun je er heel veel spijt van hebben. En soms kan het zo zijn dat je jezelf dat enorm kwalijk neemt. En dan zit je vast in bitterheid, in boosheid, in schuld, in schaamte. Maar God heeft ons een sleutel gegeven van vergeven. En vergeven is niet zomaar even iets dat je zegt van, nou weet je, zand erover. Hè? We praten er niet meer over. Nee. Die laat ik even staan. Als je wil weten wat vergeving is, ga je Bijbel lezen, ga zoeken. Maar de kracht van vergeving is enorm. En daar gaan we vandaag eens even een beetje op induiken. Want, waar ik net al een beetje mee begon. De eerste stap om dicht bij God te komen is vergeving van je zonde. En dat begint, dat hele verhaal begint natuurlijk bij Jezus. En mag ik je even een vraag stellen? Denk eens even na. Neem eens even in je gedachten. Wie is Jezus voor jou? Wie is hij als persoon? Iedereen heeft een beeld van God. Iedereen heeft een beeld van Jezus. Maar wat betekent Jezus nou voor jou persoonlijk? Hoe zie je hem nou eigenlijk? Denk eens even over na. Volgens sommigen is Jezus een profeet. Een hele belangrijke profeet. Volgens anderen was hij een soort van Martin Luther King of een soort van Moeder Teresa. Een heel goed persoon. En weer anderen denken van nou, hij is een vrijheidsstrijder. En weer anderen zeggen misschien, hij was succesvol in zijn tijd, maar ook Jezus is uiteindelijk ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Zoals veel van die vrijheidsstrijders, zoals zoveel van die mensen die echt iets betekend hebben in de maatschappij, uiteindelijk hebben de autoriteiten hem te pakken gekregen en is hij door zijn eigen succes ten onder gegaan. Dat is ook een beeld dat je kunt hebben. Jezus is een slachtoffer en zo wordt hij ook vaak gepresenteerd. We zien hem ook vaak heel, heel klein en heel nederig aan een kruis hangen, maar hey, hij hangt niet meer aan een kruis, hè? Dat was ooit. Maar dat feit, de manier waarop hij aan het kruis is gekomen, hij is niet ten onder gegaan aan zijn eigen succes. Hè? Hij is niet te pakken genomen door de autoriteiten. Hij had niet onvoldoende macht om de krachten van de hel en van de Romeinen tegen te gaan. Helemaal niet. Helemaal niet. Jezus is geen slachtoffer. Hè? Jezus is niet gekomen op deze aarde als een mens. En dan vervolgens werd hij te pakken genomen. Ach, ja. Hij heeft het niet overleefd. Maar gelukkig, onze zonden zijn vergeven. Zo werkt het niet. Dat is niet de Jezus. Nee, maar wij zien Jezus, zijn in Hebreeuwen. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan, omdat hij sterven moest. Maar nu is hij door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat hij door Gods genade voor ons te dood is ingegaan. En Jezus, Jezus is God. Hij was in de hemel. Hij is gekomen als mens. Zonder zonde, perfect gemaakt, zonder enig mankement of wat dan ook. En er zijn meer dan 400 profetieën over het lijden en sterven van Jezus. Dus Jezus kwam deze aarde en hij heeft 3 jaar lang heeft hij gediend. Hè? Hij was 30, toen werd hij gedoopt met de Heilige Geest. Hij heeft 3 jaar lang eigenlijk een bediening gehad. En in die periode, zijn hele leven lang, wist Jezus exact wat hem zou overkomen. Staat ook gewoon letterlijk. In een van de evangelieën, ik heb het hier even niet paraat. Er staat ook, Jezus, wetende alles wat over hem zou komen, liet zich gevangen nemen. Dus Jezus was enorm doelgericht. Hij kwam naar deze aarde. Hij heeft gewoon een soort van pubertijd gehad. Hij heeft het lol gehad met zijn vrienden. Hij heeft gegeten, gedronken. Hij heeft alles gedaan zoals een mens dat doet. Maar vanaf zijn 30ste werd hij heel doelgericht. En Jezus had alle macht in hemel op aarde. En we moeten dus goed beseffen, dat zegt Jezus ook, van denk je niet, toen Petrus hem wilde beschermen, toen zei hij ook van denk je niet dat ik mijn vader had kunnen vragen om 5 of 12 legioenen met engelen om hem te beschermen. Jezus liep daar rond als de volmaakte autoriteit. Het is ongekend wat Jezus gedaan heeft. En deze Jezus, en misschien heb je het nog nooit gelezen, maar toen hij ook gevangen genomen werd. Dus al die tempelsoldaten, die Romeinen en die Farizeeën, die kwamen naar Jezus toe, hè, in de hof van Gethsemane. En er waren minimaal 200 man, ongeveer 200 tot 600 soldaten, kwam Jezus ophalen. En Jezus doet een stap naar voren, zoals een echte leider dat doet. Ja, hij laat zich niet pakken. Hij doet een stap naar voren en dan zegt, wie zoeken jullie? En dan zeggen ze Jezus. En dan zegt hij, ik ben. En dat is niet van, nou, ik ben. Hè, dat is zijn naam, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik ben die er zal zijn. En op het moment dat hij dus zijn eigen naam uitspreekt, komt daar zoveel hemelse kracht vrij. Al die 200 tot 600 mensen, die vallen gewoon om. Die kunnen niet blijven staan onder de kracht en de macht en de autoriteit van Jezus. En dat beeld moet je heel goed voor ogen houden. Jezus is niet een slachtoffer, hè? Hij is gekomen met een heel duidelijk doel. Hij is mega sterk, maar hij had ook gewoon emotie, had ook gewoon verdriet. Dus ik wil gewoon even heel duidelijk neerzetten hier. Het is misschien niet de Jezus wat je altijd gehoord hebt. Dat hij gevangen is genomen, oh, hij is gegeesteld, oh, wat erg. Het is hem allemaal te veel geworden, hij komt niet meer aan. Nee, Jezus is God, was God. Kwam naar de aarde en heeft zichzelf gegeven. Ja? Heeft zichzelf gegeven, dat is een hele andere koek. Hele andere inslag. Maar dan... Jezus heeft de paasfeest gevierd met zijn vrienden. En in de week daaromheen gaat Jezus elke avond naar de hof van Gethsemane om te bidden. 7 dagen lang is hij elke avond bij de hof van Gethsemane. En in een van die momenten staat in Marcus 14. Daar staat, en hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen... Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En Dus Jezus, die dus almachtig is, die alle macht op hemel en aarde heeft, die is ook gewoon mens. Hij heeft emoties, hij heeft een ziel, hij heeft gevoelens en hij heeft angst. En wat hier dus eigenlijk staat is, Jezus begon ontdaan en zeer angstig te worden. Mijn ziel is bedroefd tot aan de dood toe. En daar staat het woord Thanatos. Ik weet niet of dat goed er staat. Ja, een beetje gek. Maar er staat Thanatos. En dat betekent, Jezus beschrijft zijn ziel hier als de ellendige toestand van goddelozen in de hel. Dus zoals de mensen, zoals de demonen in de hel zich voelen, ja, met die gevoelens, dat ervaart Jezus. Jezus, die is zo bang, die is zo bedroefd, er gebeurt zoveel bij hem van binnen. En hij vergelijkt zijn eigen toestand met die van de goddelozen, met de mensen die God niet kennen, met de demonen die in de hel zitten. Zo beschrijft Jezus zijn situatie, zijn angst. En dat is best wel heftig. Jezus is ontzettend bang. En in Johannes 12 staat ook, Jezus zegt, ik ben bang, ik ben ongerust. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik dan zeggen, Vader, red mij van wat er nu komen gaat? Maar nee, ik ben juist gekomen om door te maken wat er gaat gebeuren. En dan roept hij uit, Vader, laat uw macht zien. En toen kwam er een stem uit de hemel en zei, ik heb mijn macht laten zien. En ik zal die nog een keer laten zien. Ja? Dus Jezus is dodelijk beangst. Jezus die vergelijkt zijn situatie niet met een depressie. Oh, het zit even tegen, ik heb het moeilijk. Jezus vergelijkt zijn situatie als met iemand die in de hel zit. Zo erge situatie. Maar ondertussen heeft hij een lijntje met God. Hij roept tot God en dan komt er een stem uit de hemel. En die begint te roepen tegen hem. Ongekend. Maar de vraag is natuurlijk, waar is Jezus dan zo ontzettend bang voor? Wat maakt dat Jezus zo ontzettend bang is dat hij zijn ziel vergelijkt met iemand die in de hel zit? Nou, we gaan even een stukje lezen. En dat is de kerntekst eigenlijk, wat ik jullie mee wil nemen. Lucas 22 staat dat. Daar staat, Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Zijn leerlingen gingen met hem mee. En toen ze daar waren aangekomen, zei hij tegen hem, bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. En hij liep een eindje bij hen vandaan. Op ongeveer een steenworp afstand knielde hij neer en begon te bidden. Vader, laat mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven drinken. Maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. En toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. En daarna bad hij nog vuriger. Hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels op de grond vielen. Dus Jezus begint te bidden en er komt een stem uit de hemel. God zelf begint te spreken. En mensen die daarbij waren, en sommigen die horen wat hij zei. En sommigen dachten dat het onweer was, dat het bliksem was. Jezus is bang, zijn ziel is bedroefd tot in de dood. Als de situatie van iemand die in de hel zit. En God begint te roepen. Hij wordt opnieuw bang, begint te bidden. En er komt zelfs een engel, wordt gestuurd om Jezus te bemoedigen, kracht te geven. En de vraag blijft staan, waar is Jezus nou zo bang voor? Was Jezus nou zo enorm bang voor die kruisdood? Nou, die kruisdood, ik weet niet wat je ervan weet, maar die was echt verschrikkelijk. Zelfs de Romeinen vonden die kruisdood van Jezus zo erg, dat ze zeiden van oké, deze straf is zo gruwelijk, wij verbieden deze straf voor ons als Romeinen. Dus alleen aan onderworpen volken of aan slaven, die mensen mochten gekruisigd worden. Maar de Romeinen zelf niet. Daar hadden ze een hele goede reden voor. Want iemand die gekruisigd was, dat kon wel tot 3 of 4 dagen kon die aan zo'n kruis hangen. Ja, er zijn ook wat kinderen in de zaal, moet je even opletten wat ik zeg. Maar wat er uiteindelijk gebeurt als je aan een kruis hangt, je krijgt zuurstoftekort. Je krijgt zuurstoftekort omdat je dus zo hangt, met 2 armen, helemaal wijd zo. En je zakt naar beneden, want dat geeft de minste pijn. Maar om zuurstof te happen moet je omhoog komen, moet je lucht happen. Maar bedenk dat je met je voeten, daar zijn spijkers doorheen geslagen. Dus je hele gewicht dat rust op je voeten. Dus door omhoog te komen, om lucht te happen, hangt je gewicht volledig op die spijkers die door je voeten zitten. Was Jezus daar bang voor? Ja, daar was hij bang voor. Er valt nog veel meer over te vertellen. De gezeling. Ik weet niet of je weet hoe zo'n gezeling gegaan is. Hoe dat in elkaar zit. Ik zal er iets van vertellen. Jesaja, die profeteert er ook over. Jesaja zegt, zoals velen zich over je hebben ontzet. Zo misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. En zijn gestalte had niets meer van een mensenkind. En Jezus was gewoon niet meer te herkennen. Hij was niet meer te kennen wie hij was. Nou, als die Romeinen gingen geestelijk, ik weet niet of je wel eens films ziet waar dat soort dingen gebeuren, maar niks komt in de buurt van wat die Romeinen ook deden. Dat was gewoon... Nou, laat het even staan. Lees maar. Verdiep je erin, maar het was echt verschrikkelijk. Jezus keek daar niet naar uit. Maar dit was niet hetgeen wat Jezus nou echt zo bang maakte. In de tekst die we net gelezen hebben, daar staat ook, hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels. En dat heet hematidrosis, bloedzweten. Als iemand enorm onder druk staat, enorme stress ervaart, dan gaan die kleine bloedvaten, die kunnen knappen. En dat bloed wordt vermengd met zweet. Dat is gewoon een medische term. Mensen die ontzettend stress hebben, mensen die ontzettend bang zijn of gekweld worden, die kunnen dus bloed gaan zweten. Dus wat hier staat, dat bestaat ook gewoon echt. Dat is gewoon een medische term voor. Dus Jezus begon bloed te zweten, doordat die kleine bloedvaatjes gingen knappen. Maar wat maakte Jezus nou zo bang? Wat maakte nou dat Jezus zo begon te zweten, dat zijn ziel gekweld werd als iemand die in de hel zat, dat er zelfs een engel uit de hemel kwam en dat God zelf begon te spreken vanuit de hemel. Wat gebeurde er nou? Ja, Jezus was bang voor de gezeling. Ja, Jezus was bang voor de kruisdood. Maar dat was niet waarom dit gebeurde. Het echte verhaal waarom Jezus zo stress had, zoveel angst had, heeft te maken met de beker. We hebben het net gelezen. Vader, laat mij alstublieft niet de beker van uw straf leeg hoeven drinken. Jezus is de mens zonder zonde. Hij is perfect, heel en rein. Hij had nooit een onreine gedachte gehad. Hij was nooit smerige gedachte gehad. Nooit iets lelijks gedacht over iemand anders. Nooit iets verkeerds gedaan over wie dan ook. De zonde was hem volledig vreemd. Hij wist daar niks van. En wat daar gebeurde, deze beker, het hele Oude Testament zat ook vol met verwijzingen daarna. Je kan het allemaal nalezen. In deze beker zaten alle zonden die wij begaan hebben. Alle smerigheid. Wat mensen in dit leven hebben gedaan. Kijk maar naar je eigen leven. Wat heb je allemaal niet gedacht? Wat heb je allemaal niet gezegd? Wat heb je allemaal niet gedaan? Het zit allemaal in die beker. Voor alle 7 miljard mensen die nu leven, met al hun bagger en dingen, zat in die beker. Alle mensen die voor ons hebben geleefd, alles wat zij hebben gedaan, zat in die beker. En Jezus moest die beker tot de laatste slok leeg drinken. En er zat allerlei smerigheid zat erin, jongens. Oh, noem maar op, alles wat je meemaakt in je leven, alles wat gebeurt op deze aarde, werd op Jezus gelegd. En Jezus zei, dat vind ik echt verschrikkelijk. Vader, laat deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Nee, natuurlijk keek hij niet uit naar de kruisdood. Natuurlijk keek hij niet naar uit om gegezeld te worden. Dat was verschrikkelijk. Maar daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over die beker. Dus genade en vergeving is niet goedkoop. Jezus kwam speciaal met een doel om het voor jou en mij in orde te maken. En God wilde zo graag die relatie tussen hem en mens herstellen. Wij zijn als mens gemaakt om in relatie met God te leven. We zijn bedoeld om in intimiteit een relatie met God te hebben. En in het paradijs is het allemaal verstoord. Er is afstand gekomen tussen God en mensen. Wij konden niet meer dicht bij God zijn. En wat Jezus heeft gedaan hier, is slechts één van de dingen die hij heeft gedaan. Is de eerste stap, is vergeving. Jezus heeft die beker helemaal leeggedronken, dus de zonde werd helemaal op hem gelegd. Hij werd eigenlijk één gemaakt met die zonde. Dus alle angst, denk aan al die Joden in de Tweede Wereldoorlog. Weet je, wat een angst, wat een paniek. Wat er allemaal gebeurd is. Wat er in deze huidige tijd, en al die mensen aan het front in Oekraïne en Rusland, wat voor angst, wat die allemaal meemaken daar. Al die angst en stress en pijn en onreinheid heeft Jezus allemaal op zich genomen. En daar was Jezus nou precies zo bang voor. Nee, hij keek er niet naar uit om gekruisigd te worden. Maar wat hij werkelijk tegenop zag, was die beker. De beker van de zonde voor jou en mij. En misschien denk ik wel van, ja, weet je wel, ik ben toch gewoon een heel mooi mens. Hè? Ik doe toch goede dingen. Ja, natuurlijk kun je een heel mooi mens zijn en hele goede dingen doen. Dat blijft overeind staan. Maar er blijft ook overeind staan dat hoe goed je ook je best doet, wat voor mooie dingen je ook doet, niemand van ons is gevrijwaard van dingen die niet oké zijn. We hebben allemaal te maken met dingen in ons leven die niet goed zijn. En de Bijbel noemt dat zonde. In welke categorie dan ook. En er is maar één oplossing om daarvan vrij te komen. Dat is vergeving vragen. Denk aan mijn verhaal net. Ik heb alles geprobeerd om eronder vandaan te komen. Maar ik moest naar het meisje toe en vergeving vragen. En misschien heb je ook wel alles geprobeerd om los te komen wat je gedaan hebt. Wat je overkomen is. Wat je meegemaakt hebt. Sommige dingen heb je misschien bewust gedaan. Sommige dingen zijn je aangedaan. Maar er is maar één manier waarop je daar vanaf kan komen. En dat is door Jezus vergeving te vragen. Hij heeft het gedragen. Stap 1. Je bent vergeven. Je mag je levensbeker als het ware aan God geven. Zeg, Heer, vergeef al die dingen die ik gedaan heb. Vergeef wat ik verkeerd gedaan heb. Mag ik alstublieft weer in uw aanwezigheid komen? En misschien ken je Gods aanwezigheid helemaal niet. Nou, ik kan je vertellen, het is fantastisch. Het is heerlijk. En er is niks beter dan een leven met God. De viezigheid, de vuilheid wordt van je afgewassen. Je bent helemaal schoon, je bent rein. En Gods geest gaat in je wonen. Dan komt stap 2. Je mag getuigen van de goedheid van God. Want het blijft niet bij stap 1. Nou, ik ben gered, dat is het al. Nee, je mag in relatie komen met God. De Heilige Geest wordt in je. Hij gaat tegen je spreken. Hij gaat met je praten. Hij gaat je leiden. Hij gaat je dromen geven, visioenen geven. En je mag je licht opsteken in de duisternis om ons heen. Amen. Daartoe zijn we toch geroepen? En misschien ken je dat helemaal niet. Dat je zegt van, nou ja, zonde, ik weet het allemaal niet. Kijk maar in je eigen hart. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je nog gezegd van de week, vanochtend, gisteren, vorige week? Er zijn dingen die gewoon niet oké zijn. Ook al ben je een mooi mens, ook al ben je een goed mens. Iedereen heeft vergeving nodig. En het is voor ons vrij beschikbaar. Als we er maar om vragen. Heer, wilt u alstublieft mijn beker met alle bagger aannemen? Want u heeft hem leeggedronken voor mij. En dat is zo bijzonder. Dan kom je in het reinen met God. Toen ik met dat meisje weer in contact, in verbinding kwam, het was zo fijn. Maar het was nog mooier. Toen ik op 11 maart 2006 in het reinen kwam met God. Mijn wedergeboorte. Ik gaf mijn levensbeker op dat moment aan God. Dat was een heel simpel papiertje waar een paar regels tekst op stonden. Van, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Mag ik bij u komen? Wilt u mij vullen met de Heilige Geest? Man, wat een verandering was dat. Ik kon in contact komen met God. En alles wat ik had gedaan, alles wat ik had meegemaakt, was vergeven. En dat geldt niet alleen voor mij. Het is voor iedereen die dat wil aannemen. Wat een blessing is dat. Wat een zegen is dat. Als je verlost bent. En dan begint pas het echte leven. Want in dit leven hier op aarde, je kan leven en toch dood zijn. Je kan geestelijk zo vervuild zijn. Je kan zo vastzitten in de patronen waar je aan vastzit. Want soms zeggen mensen ook wel eens, ja, wat is dan vrijheid? Ik ben toch vrij? We leven toch in een vrij land? Nou, ik zou je zeggen, één definitie van vrijheid is dat je kan laten wat je niet meer wil. Dat je kan laten wat je niet meer wil. Ben je een slaaf van de zonde? Zit je ergens aan vast? Of ben je een heilige die vergeven is? Dat is een verschil. En God wil dat je een heilige wordt die vergeven is. Dat je niet meer een slaaf van de zonde bent. Dat je niet meer vastzit in al die destructieve patronen. Dat je zegt van, Heer, ik kan het niet alleen. Vergeef mijn zonde. Vul me met die Heilige Geest. En dan kom je van binnen tot leven op een manier die je nooit eerder gekend hebt. En dan mag je je licht laten schijnen aan de mensen om je heen. Want deze wereld heeft dat nodig. Dat er mensen zijn die de goddelijke verbinding hebben. Die vervuld zijn met Gods geest. En leven spreken. Woorden van waarheid en geloof voor de mensen om je heen. Dat is nodig. Zoveel mensen zijn in nood. En misschien ben je zelf ook wel in nood. Er ligt ook hier vandaag de uitnodiging. Om je levensbeker aan God te geven. Kom maar, Bent. Gaan we spelen. Lieve mensen, zullen we een ogenblik gaan staan? Als je dat wil en kan. Misschien wil je je ogen even sluiten, dat je even een moment hebt tussen jou en God. Misschien zijn er dingen in je leven waarvan je zegt van, ik heb er zo'n last van, het is zo'n juk voor mij. Ik heb hier zoveel moeite mee. Ik voel me zo aangeklaagd door wat ik ooit heb gedaan. Dus het moment dat je levensbeker aan God kan geven, vandaag hier. Het is geen marketingtrucje, het is geen mooie gelikte verhaal met alles erop en eraan. Nee, het gaat echt ergens over. Het gaat over dat jij je leven aan Jezus geeft. En niet alleen dat, dat je zegt van, Heer, ik geef mijn bagger, mijn rotzooi aan u. Ik maak u Heer van mijn leven en ik wil u volgen. Ik bekeer mij van de slechte wegen waar ik op geweest ben. En dat is zo'n verademing, dat is zo'n, je komt zo los van waar je aan vastzit. Het is onbeschrijfelijk. Misschien zit je al jaren in de kerk en ken je het verhaal wel. Dan misschien mag je opnieuw naar binnen kijken en zeggen van, hey, zijn er nog dingen? Dat is stap 1. En stap 2 is dat de Heilige Geest in je gaat komen wonen. Dat je zijn stem gaat horen en gaat doen de werken die hij heeft voorbereid dat je op deze aarde gaat doen. We gaan een lied zingen. En na het lied zal hier een gebedsteam komen van die kant. En dan mag je je levensbeker aan God geven. En er zijn mensen die met je willen bidden. Er zijn mensen die je willen helpen. Er zijn mensen die met je willen praten. Schaam je niet. Schaamte is een gevoel wat niet van God is. God zegt, er ligt een uitnodiging. Als jij het in je hart voelt branden, dat je dingen mag opruimen met God, dan mag je het hier op de plekken doen. Mag je zeggen, Heer, alsjeblieft, vergeef mij waar ik aan vast zat. Mag je op je plek doen. Maar je mag ook zeggen, ik ga naar het gebedsteam toe. Ik heb hulp nodig. Wil je alsjeblieft van me bidden? Wil je van me bidden dat ik loskom van deze last? Dat ik loskom van de ketting waar ik aan vastzit? Dit is tussen jou en God. Misschien ben je hier met familie, met vrienden. Ken je mensen? Misschien ben je alleen. Maakt niet uit. Het is tussen jou en God. Tussen niemand anders. Het is jouw leven. Jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet. En hier ligt de uitnodiging. Waar je nu staat, of dadelijk bij het gebedsteam, te laten bidden voor je. Ik ga een gebed voor jullie bidden, dan gaan we zingen. Vader in de hemel, u kent een ieder die hier zit. Zoals we hier nu zijn, Vader, komen we voor uw troon. En wil u vragen de mensen aan te raken, Heer. U weet wat er gebeurt van binnen, Vader. U weet of er iets aangesproken is. U weet wat er gebeurt. U weet wat er speelt in de mensenlevens, Heer. En u zegt, ik ben zo vol met liefde. Kom alsjeblieft in mijn armen. Kom bij mij thuis. Ik ben geen veroordelende God. Ik ben geen boze God. Een boze God, een veroordelende God, gaat niet zijn zoon sturen. De enige reden waarom hij zijn zoon heeft gestuurd, is omdat hij met jou in het reine wil komen. Hij zegt, ik wil zo graag met jou gemeenschap hebben. Een relatie met de Heilige Geest. Vader, ik zegen iedereen, Vader, in de naam van Jezus Christus, Heer. Dat er verzoening mag komen, Vader, tussen u en iedereen die hier zit. Ik zegen zo ieder in de naam van Jezus. Amen.
Zoon werd aan het kruis geslagen. Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. Zo heeft hij onze straf gedragen. Zoon werd naar